Hey, ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo. Dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren. Hey, ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
De Stroom.
Je luistert naar de podcast, vader.
Mijn vader, Pepijn Lannen. Met deze aflevering als gast...
Maxim Hartman. En we hebben het over baby's.
Ik vind het gewoon pas leuk als ze een beetje kunnen praten of een beetje kunnen voetballen. Daarvoor zijn het gewoon ASO's.
Hoe hij mij als vader vindt...
Hoe je je vaderschap omschrijft is bijna een beetje klein huis op de prairie. Beetje EO.
En het verlies van zijn zoon.
Andere mensen zouden misschien gaan zitten snikken. Ik ben wel erg agressief de laatste tijd. Dus ik zei wel eens op straat, ook als ik een dingetje had... dat iemand een opmerking maakte, zei ik... ik zou nou niet tegen mij iets zeggen... want ik denk echt dat ik je hoofd ga verbrijzelen op de stoep nu.
Wat leuk dat je er bent.
Mm-hmm.
De eerste gast van het nieuwe seizoen.
Ja, leuk. Want waarom kwam je op het idee om het over je vaderschap te hebben?
Ik had dat boek geschreven.
Ja.
En dat was eigenlijk... ik schreef gewoon... toen mijn vrouw de laatste keer zwanger was... heb ik elke dag wat opgeschreven. Om op een andere manier wat te schrijven. En ik dacht, ook al doe ik er niks mee... dan is dat een leuk document. Ja. Voor daarna. En toen was het gewoon best wel een tof boek geworden, vond ik zelf. en daar is dit een beetje uit voortgekomen.
Okay. Je vond het onderwerp gewoon interessant ook.
Ja, maar en ik vind het leuk om over te praten ook.
Ja.
En ik heb ook het idee dat niet zo heel veel gebeurt.
Nee, maar is niet voor niks natuurlijk. Want het zijn voornamelijk moeders die gewoon niet meer kunnen stoppen over die kutkinderen. Heb je dat zelf niet meegemaakt toen je vrouw zeg maar net de eerste keer een baby had? Of misschien de derde keer nog een keer?
Ja.
Dat ze dan een soort gestoord worden een tijdje?
Maar het uitzicht dan specifiek in het praten over kinderen?
Ja, en alleen maar over die kinderen kunnen praten. Dat ze een soort geobsedeerd zijn door hun kind. En dat er lijkt alsof er ook niks anders meer is. En dat ze zelf ook als een soort iemand met down gaan praten. Dus ze praten alleen maar zo nog.
Ja, maar dat is wel dat die kinderen ze begrijpen.
Dat snap ik. Maar dan nog kan je wel schakelen, snap je? Je hoeft niet...
Ja, nee, dat is waar.
Ik kan wel eens thuis en dan lagen er drie baby's op de bank. En dan één van ons en twee van vriendinnen. En die vrouwen die waren gewoon niet goed bij hun hoofd meer. Die praten alleen nog maar over die kutbaby's. En zo leuk zijn baby's niet, laten we eerlijk zijn. Nee.
Nee, ik weet het niet. Ik weet niet of je dat op die manier kan stellen. Ik snap wel wat je bedoelt.
Mm.
Want in het begin ben je gewoon als een kip zonder kop... alleen maar bezig met wat is er, wat is er, wat is er.
Ja.
En pas als ze wat ouder zijn, kan je...
communiceren.
Een soort intermenselijke dingen met ze doen.
Ja.
En dan denk je, oh, dat is toch wel fijn dat je niet meer alleen maar aan het gillen bent. Dat je honger hebt of iets anders wat ik niet begrijp.
Maar je denkt er toch nog steeds genuanceerd over. Je vindt nog steeds baby's wel ook iets leuks hebben.
Nou, ik denk dat op het moment zelf heb ik nooit gehad van... Jezus, wat een gezeik, die baby.
Nee?
Nee.
Knap.
Dus meer achteraf dat ik dacht van... Wow, ik ben echt blij dat we die fase... en dan wel, als het nog een keer gebeurt, dat je denkt... oh ja, zo'n baby, dan begin je weer vanaf nul.
Ja, ik dacht namelijk dat ik dat leuk zou vinden. Maar ik vond het pas leuk worden nadat die kinderen, laten we zeggen, 2,5, 3 werden.
Maar waarom dacht je dan dat je dat leuk zou vinden?
Omdat ik wel gek ben op kinderen. En ik wist niet dat er zoveel verschil in zat.
In een baby of
een kleuter.
Ja.
Ik vind het gewoon pas leuk als ze een beetje kunnen praten of een beetje kunnen voetballen. Daarvoor zijn het gewoon ASO's. Dus je werkt je de tyfus om alles rond te krijgen. Ook nog een beetje met je werk en met je vriendin.
Ja.
En dan eigenlijk vragen ze constant aandacht. Ze staan altijd op nummer 1, ook bij je partner.
Ja.
Dus ze verpesten eigenlijk je hele leven. Ja. Mag ook wel eens gezegd worden.
Ja, ik zou het niet zo verwoorden, maar ik kwam inderdaad gisteren nog... Oh, hier komt trouwens een kleurrijke anekdote uit mijn eigen leven. Ja, ik was gisteren nog in een situatie waarin ik dacht... ik heb helemaal niet... het is helemaal niet aan mij om nu te bepalen wat er gaat gebeuren. Er zijn 3 kleine personen die precies aangeven wat er moet gebeuren.
Mm.
En ik kan daar wel een beetje van afwijken. Maar uiteindelijk... Moet je toch toegeven.
Mm. Dus je bent geen strenge vader. Je bent een hele meegaande vader.
Nou, ja, ik weet,
vader
ik weet het nog niet.
Niet?
Nee.
Je weet het toch wel? Die kinderen zijn hoe oud?
6, 4 en bijna 2.
Nou, dan moet je toch wel weten wat voor vader je bent.
Nee.
Inmiddels.
Helemaal niet. Nee.
Je doet maar wat.
Ja. maar dat geldt voor alle andere vlakken in het leven ook. Dus dat is niet...
Nee, oké. Dus je bent gewoon niet zo bewust.
Nee. Nou, ik probeer dan wel wat strenger te zijn met mijn zoontje bijvoorbeeld.
Waarom?
Ja, hij heeft dat gewoon nodig.
Dat hebben jullie besloten?
Nee, dat merk je gewoon aan hem. Dat als je de hele tijd dingen een beetje in het midden laat of... Of zegt dat dingen misschien wel mogen of niet gewoon een harde nee. Dan neemt hij ook steeds meer en dat komt hem helemaal niet ten goede.
Okay. Dus je merkt dat het eigenlijk voor hem zelf beter is om strenger te zijn.
Ja, precies.
Dus voor je eigen best wil, jongen. In de hoek!
Nou, nee, dan niet dat, maar wel echt wat harder zijn in de communicatie. En
moest je daaraan werken?
Ja, ik denk vooral met mijn zoon, dat is ons oudste kind. Dus dat is ook de...
Een roodje is dat?
Nou ja, dat is ook degene die als enige er geweest is, eentje.
Ja.
Dus dan automatisch ben je daar ook... heb je wat meer zoiets van, gaat het wel goed met hem? Of,
Daarom worden oudste kinderen vaak een beetje neurotischer dan die tweede of die derde. Want die tweede en derde die hobbelen mee. En die oudste heeft vaak de kastanjes uit het vuur gehaald.
Ja.
En ook sociaal en psychologisch en stress.
Ja.
Dus eigenlijk heeft het oudste kind het zwaarst. Die moet je eigenlijk verwennen.
Ja, nou precies. Dus dat.
En dat doe je ook.
Maar dat probeer ik dus wel... Ik merkte op een gegeven moment dat ik dat bijna automatisch aan het doen was. Maar ook omdat hij een jongetje is en mijn andere 2 kinderen zijn allebei meisjes. Dus ik heb ook automatisch het idee dat ik beter weet wat er bij hem speelt. Ja. Omdat ik ook een klein jongetje
ben
geweest.
Is ook zo.
Ja, dus dat is ook al... daar moet ik wel voor oppassen ook.
Maar je laat je denk ik wel makkelijker inpakken door je dochters dan door je zoontje.
Nou, het grappige aan mijn dochters... vind ik dat ik, als ik naar hun kijk, denk ik heb geen flauw idee wat jullie beweegt. en dat vind ik ook weer heel leuk, want daar leer ik ook superveel van. Mm. Maar ik heb wel echt het idee dat dat een ander spel is. Maar dat is misschien ook alleen nog maar een idee. Dat zou ook wel kunnen.
Mm. Grappig.
Ja, dat zijn de conclusies. ik begin eigenlijk altijd met dezelfde vraag. Die hebben we nu even overgeslagen, maar ik ga hem toch stellen. Mm. Wat is het laatste wat je kind tegen je gezegd heeft?
Een dag.
Dag?
Denk ik.
Ging niet weg? Of?
Ja.
Oké. Okay.
Of aan het einde van de chat. Doei, volgende keer.
Ja?
Zoiets.
Echt?
Ja.
Ben je een goede chatter?
Ja, ik kan wel chatten, ja.
Dus spreek je meer over de chat of meer in het echt?
Nu meer over de chat, ja.
Ja?
Ja. Omdat ze wat ouder zijn. En ene zit in Zweden.
Ja.
Of in Finland, geloof ik nu.
Ja.
Dus ja, dan kan je hem niet elke keer live spreken.
Nee.
Dus dan is het over de chat en soms bellen we.
Ja.
En ja, we zijn allebei niet zo sentimenteel.
Nee.
Dus na 10 minuten zijn we wel...
10 minuten vind ik nog lang.
Ja, vind ik ook.
Ik heb met mijn vader bijvoorbeeld... hij antwoordt heel vaak überhaupt niet op, op tekstberichten. Ja, of dan stuurt hij iets en dan stuur ik iets terug... en dan is het daarna niks meer. En als ik hem aan de telefoon heb, dan...
is kort.
Ja, stelt hij gewoon één vraag en dan geef ik dan antwoord op. En dan laat ik het soms nog even een beetje... beetje hangen en dan, dan zegt hij vaak zelf al, nou, hier is je moeder weer.
Oh ja? Ja. Dus het is geen makkelijke prater?
Ja, wel, maar niet op een soort vader-zoon manier. Nee, okay. Als je je eerste kind krijgt, dan realiseer je ineens, oh ja, ik ben ook iemands kind. Ja. Mijn ouders hebben dit ook meegemaakt met mij. En dan wil je ineens allemaal... Dan ben je ineens benieuwd naar hoe was dat dan voor jullie. En ik denk dat je onbewust ook op zoek bent naar dingen die je dan beter wil doen. Of dingen waar je voor uit moet kijken of zo. Dus daarom, toen mijn zoontje nog heel klein was, kwam mijn moeder bijvoorbeeld elke week een ochtend langs om op te passen. En dan hadden we het ook over...
kinderen.
Ja, precies. En hoe het dan voor hun geweest was en zo.
Vond je dat leuk dat die band met je ouders intensiveerde? Zeg maar, doordat je kinderen kreeg? Had je daarover nagedacht?
Nee, helemaal niet. Maar toen... Toen mijn toenmalige vriendin, nu mijn vrouw, voor het eerst zwanger werd, toen... Het duurde sowieso eigenlijk totdat die buik echt heel groot was. Voordat ik me realiseerde, oh ja, er is straks een baby. Daarvoor dacht ik,
was
ja,
oké,
te gek. Ja. En zwanger, helemaal goed. En dit willen we, en yes. En de concrete verandering, of wat er dan kwam gebeuren, kwam eigenlijk pas op het allerlaatste moment. En dan heb je die baby, dat is ook al... De dingen die er de hele tijd moeten gebeuren, daar sta je eigenlijk ook niet bij stil van tevoren. Iemand kan wel zeggen, ja, je bent het luis aan het verschonen, maar dat betekent niks totdat je dat echt aan het doen bent.
Mm-hmm. En waarom nam je kinderen, of waarom probeerde je kinderen te krijgen?
Ik wou heel graag kinderen met mijn vrouw en zij met mij.
Waarom?
Ja, gewoon. Dat wilden wij heel graag samen.
Gewoon voortplanten.
Ja, ja, gewoon echt op een. Nou, je hebt gewoon op een heel helder liefdesniveau. Ja. Ja, dit moet gebeuren.
Ja, maar niet echt een rationele reden. Van ik wil later verzorgd worden als ik wat ouder ben en niemand komt meer naar mijn optredens toe. Dat ik toch nog mensen heb die omgeven.
Nee, is meer dat ik nu denk van, ah ja, dat is toch wel fijn.
Leuke bijkomstigheid. Ja. Ik zou er niet op rekenen trouwens. Maar het is gewoon een dierlijke. Jij vindt haar zo mooi dat je dan, ja, je wordt gewoon gedreven door de natuur.
De liefde, ja. Ja. Wat ook de natuur is.
Oké.
Okay. Ja. Maar wat jij dan, heb je een rationele beslissing genomen?
In eerste instantie kwam de moeder van mijn kinderen op mij af. Ik had wel eens even kort verkering gehad, maar dat was niet helemaal goed gegaan. En toen kwam ze na een jaar nog een keer naar
me. Met haar?
Ja, met haar. Ja. Maar dat vond ik een beetje te heftig allemaal. Want ze had eerst een relatie en die maakte ze uit. En toen met mij, en toen dacht ik ineens, een beetje benauwend vond ik dat toen. Dus toen maakte ik het eigenlijk een beetje lullig uit. Na een paar weken al. En na een jaar nam ze weer contact met me op. Met een of andere smoes, begreep ik later. En toen bleek dat ze gewoon zwanger wilde worden.
Ja.
En ze had mij in gedachten daarvoor.
Okay.
Zonder verdere bijbedoelingen. Dus ik mocht gewoon... Dus ze vroeg dat op een gegeven moment ook. Van, zei ik, wat kwam je nou eigenlijk doen? Dus ze zei, ja, ik wil zwanger worden. Zei ik, zwanger? Maar wat heb ik daarmee te maken dan? Beetje naïef natuurlijk. Maar...
Ja.
Toen zei ze, nou, ik wil dat jij dat doet. Dacht ik, oké. Wow. Ging ik even plassen. En ik kan altijd heel goed nadenken als ik plas.
Oké, ja, snap ik ergens wel.
Ja, dan ben je eventjes met jezelf.
Ja.
En toen kwam ik terug en dacht ik, ja, het is eigenlijk wel een goed idee. Maar het was wel in eerste instantie seksueel gedreven. Dat ik dacht van, ik mag haar dus bevruchten.
Ja.
Dat vind ik toch ook wel iets moois.
Ja.
Dus dan heb ik dat gedaan. Toen werd ze vrij snel zwanger. En toen was mijn taak klaar.
Ja.
Ik dacht, nou, ik heb de seks gehad. Ik heb iemand zwanger gemaakt. Te gek, ik ga weer door.
Het is gelukt.
Maar toen dacht ik, ja, ik ga het toch een klein beetje helpen. Ik voel me toch gewoon... gek genoeg een beetje verantwoordelijk.
Ja.
En zij woonde in een kraakpand. En toen zei ik van, zal ik dan een klein beetje helpen om dat kraakpand een beetje op orde te krijgen?
Okay.
Een kinderkamer of iets. Toen ben ik een beetje gaan stuken en een beetje gaan schilderen. En tijdens die dagen, toen dacht ik al van Jezus, ik vind dat toch wel heel leuk.
Wat fijn.
Ja. En toen ben ik gewoon blijven hangen.
Goede ontwikkeling.
Ja, het is op een hele natuurlijke manier.
Ja.
Dus omdat ze zwanger was. Ik vind zwangere vrouwen ook erg lief.
Zeker.
Extra.
Ja, het is een hele bijzondere periode ook.
Maar ze zijn ook vaak knap. Als ze een zoon dragen tenminste. Als ze een dochter dragen worden ze lelijker tijdens de zwangerschap. Echt waar, let maar op. Maar jouw vrouw is dan de laatste zwangerschap. Is weer een dochter, hè?
Ja.
Misschien weet je dat nog hoe ze bij je zoon was. Toen straalde ze helemaal.
Ja.
En nu had ze het iets moeilijker. Zag ze misschien af en toe wat slechter uit, wat moeier.
Ja, maar het komt ook omdat je al allemaal kinderen hebt. Nee. Waar je dan ook nog voor
heeft
moet zorgen.
Heeft er niks mee te maken. Het heeft alleen maar te maken met het geslacht. Want die hormonen die bijten haar. Als ze nog meer oestrogeen krijgt, dan wordt ze gewoon een monster. En door die testosteron van die jongen komt ze beter in balans. Dus okay. Ik zie aan een vrouw als ze zwanger is. Ik denk dat ik het echt serieus 19 van de 20 keer goed raad.
Okay.
Wat ze gaat krijgen.
Okay.
Want je ziet aan een vrouw of ze glanst. Als ze glanst, krijgt ze een jongen.
Oké, nou ik vind het een...
vreemde theorie.
Nee, niet een vreemde theorie. Ik ben hier in principe helemaal aan boord. Behalve dat het voor mij persoonlijk is het niet zo geweest.
Oké.
Okay. Ja. Dus. Maar, en had je daarvoor al nagedacht over überhaupt kinderen krijgen?
Ja, oppervlakkig. Het leek me altijd wel leuk om aan tafel te zitten met 6 of 7 kinderen.
Ja, toch?
Lijkt me nog steeds... Nou, of tenminste, het idee lijkt me leuk.
Ja.
Maar toen ze er eenmaal waren, dacht ik... Wat een tyfuswerk is dat, zeg. En ik kreeg er zelf ook best wel stress van. In het begin.
Ja? Hmm. Hoe uitte zich dat dan?
Ik was jong. Ik was 23 toen ik de eerste keer vader werd. En 24,5 de tweede keer.
Ja. Oh, zo wel vrij snel op elkaar.
Ja, gewoon. Ja, de hechtingen waren er amper uit. En ik kreeg daar wel stress van. In de zin van dat het heel veel druk geeft...
En wat voor druk bedoel je dan? Handelingen die je moet verrichten? Of
gewoon
meer,
prikkels. Geeft heel veel prikkels de hele dag. Dus ze vragen aandacht, huilen, vallen.
Ja.
Dingen gaan mis. Je moet aan heel veel dingen denken.
Ja.
Je moet veel schoner worden op alles. Snap je? Je kan niet zomaar denken, nou, laat gewoon even liggen.
Nee.
Je moet allemaal gelijk met een doekje moet je het afruimen. Of wc moet je schoonmaken.
Ja.
Dat soort shit.
Ja, maar dat is ook fijn, toch?
Ja, uiteindelijk is het wel fijn.
Toen ik die kinderen kreeg, dan realiseer je ineens wat je zegt. Dat je gewoon dat ding wat daar op de grond ligt... waarvan je in principe zou kunnen denken van... nou goed, dat kan hier wel even blijven liggen. En je weet van, dat gaan ze dan in de mond stoppen. Of dat gaat een stuk, dat moet ik meteen even opruimen. Dit kan hier niet blijven staan, het moet naar de keuken. Mm-hmm. En dat... Al die kleine dingen samen, die je dan gewoon meteen even doet... die waren anders heel zwaar op me blijven wegen ook.
Mm-hmm.
Dus juist omdat het je dwingt om gefocuster bezig te zijn... met je omgeving, maar eigenlijk met alles...
Mm-hmm.
Daar komt voor mij ook heel veel ruimte voor creativiteit en productiviteit vandaan.
Dus je bent je kinderen dankbaar?
Tuurlijk.
Nou, waarom?
Nee, puur
daarom. Zo natuurlijk is het niet.
Nee?
Nou, je hoeft niet per se je kinderen dankbaar te zijn. Maar ik merk aan jou dat jij zegt, dankzij mijn kinderen ben ik anders gaan kijken.
Nee, gewoon...
En heb ik carrière kunnen maken.
Oh, nee, zeker niet. Nee, die carrière die had ik al voordat mijn kinderen er waren. Nee, maar
Wat heb je dan te danken aan je kinderen?
Nou, gewoon een soort hernieuwde focus. Ik ben gewoon dankbaar voor deze fase in het leven in zijn algemene tijd. En wat dat meegebracht heeft. Maar had jij, voordat je dat kraakpand ging stuken... wel eens eerder zomaar iemands huis gestuukt?
Nou, ik hou wel echt van stuken. Okay. Ik kan dat niet, maar... ik kan helemaal slecht klussen, maar ik vind het wel heel leuk. Dus als iemand dat had, dan ging ik altijd wel helpen.
Ah ja, oké. Okay.
Maar nee, dit was wel gerichter en met een doel. Ik snap wel wat je bedoelt, dat je een doel krijgt in het leven. Of je dan je kinderen dankbaar daarvoor moet zijn, vind ik een beetje overdreven.
Nou,
dat doe je zelf.
Maar je zou het ook een beetje uit kunnen zoomen... en kunnen zeggen dat je dankbaar bent voor die ontwikkeling in je leven.
Want wat voor een ontwikkeling is dat dan?
Nou ja, juist door die verplaatsing van de focus alleen maar op jezelf. Ja. Ja, ontwikkel je als persoon. Je kan niet persoon. Het is volgens mij onmogelijk om geen persoonlijke groei door te maken als je een kind krijgt. Wat voor ouder je ook bent.
Mm-hmm.
Ik denk zelfs als je een kind krijgt bij iemand die je niet mag en die je daarna ook nooit meer ziet, dan ben je alsnog vanaf dan een ander persoon.
En vind je dat belangrijk? Dat je groeit?
Tuurlijk. Toch elke dag een beetje groeien.
Ja? Als je een dag niet gegroeid hebt, is een dag niet geleefd.
Ja, dan word ik ziedend. Nee, maar
verdomme, ik heb mezelf niet ontwikkeld vandaag.
Ja, nou ja, nee, maar dat, maar waar, dat lijkt me wel. Ja?
Ja? Ja. En kan je dat ook echt omschrijven waar je in bent gegroeid?
Ja, nou, ik ben gewoon minder bezig met alleen maar mezelf. En meer met de omgeving in op micro en op macro niveau.
Dus je bent minder narcistisch, minder egoïstisch.
Ja.
En dat vind je positief?
Ja, op het moment.
Ja, ja, ik snap het wel een beetje.
Maar
ik vind dat je wel een beetje braaf. Je klinkt een beetje braaf.
Ja, maar dat is ook deze podcast.
Is deze een brave podcast?
Nou ja, ik bedoel, de focus is niet
om grof te doen.
Ja.
Nee, dat hoeft ook niet per se. Maar ik vind dat je, hoe je je vaderschap omschrijft, is bijna een beetje Klein Huis op de Prairie. Een beetje EO.
Ja, waarom?
Nou ja, gewoon, het is allemaal zo prachtig. En je hebt een persoonlijke ontwikkeling meegemaakt. En je vindt baby's ook hartstikke lief. Er zit helemaal geen onredelijkheid of agressie of irritatie meer in. Ja, maar dat kan ik niet geloven.
Nee, maar dat is ook niet zo. Maar ik dat hoort allemaal bij elkaar.
Ja. Ja, maar ook daarin ben je dus een soort EO-erig. Zo van, ik mag ook boos zijn, ik mag ook geïrriteerd zijn. Dat hoort er allemaal bij. Nee, ben je helemaal niet meer gefrustreerd?
Ja, tuurlijk wel.
Nou dan, laat dat ook eens zien dan.
Nee, maar mijn punt is dat je kan die dingen niet los van elkaar zien. Ik ben gewoon continu op een soort 65%.
Ja.
Omdat mijn kinderen worden gewoon de hele tijd wakker s'nachts. Ja. En dan is er iets.
Mm.
En soms dan sta je vloekend op de overloop in het donker. Godverdomme, ja. Te roepen. Omdat, weet ik veel, er heeft iemand in bed geplast.
Ja, ja, ja.
Je hebt je teen gestoten. Daar kan verder niemand wat aan doen.
Nee.
Maar ja, dan wordt het op een gegeven moment weer licht. En dan drink je een kopje zwart koffie. En dan zijn ze weer heel enthousiast om over de provincie Limburg te gaan leren op school.
Ja, dat is ook leuk.
Ja.
En heb jij het idee dat je, als je harder werkt, dus stel je hebt een beetje een stressvolle periode vanwege je werk.
Ja.
En dan kom je thuis en daar is een andere sfeer. Ja. Minder prestatiegericht misschien.
Ja.
Kan jij goed omschakelen?
Ja, maar ik vind het eigenlijk moeilijker de andere kant op.
Omdat je vanuit de relaxe toestand je weer druk moet gaan maken om artistieke bullshit.
Dingen waar ik dan ook soms van denk van, ja, vind ik dit eigenlijk nog wel zo belangrijk?
Mm. Zoals blauwe M&M's of zo. Ja, nee, maar, ja. Dat soort dingen?
Nee, maar nou ja, als ik thuis ben, dan denk ik, en je moet bijvoorbeeld een show gaan doen of iets anders, dan denk ik wel eens, ja, waarom? Ik ben toch thuis, ja. alles is hier, wat ik wil is hier. Maar dan ben ik daar en dan denk ik, het is toch ook wel echt super dat men nog steeds geïnteresseerd is in,
vind je dat lekker?
Hoe het met me gaat. Ja, zeker.
Die bevestiging heb je nog steeds nodig.
Ik weet niet of ik het nodig heb, maar ik ga het ook absoluut niet uit de weg.
Maar het voelt wel fijn nog als je het krijgt.
Ja.
Mensen om je juichen.
Ja.
Als je zou moeten kiezen tussen optreden en een volle zaal die helemaal uit hun dak gaat voor je, of je kinderen die helemaal blij zijn juichen als je thuis komt.
Ja, gewoon
dan
altijd.
Weet ik het al.
Altijd de kinderen.
Ah,
ja.
Zo EO.
Ja, maar dat komt ook omdat ik al zoveel heb opgetreden.
Ja, dus het zeg je niet zoveel meer.
Nee, dat niet. Maar het is niet dat ik. Dat had ik ook aan het begin van die hele corona-periode.
Ja.
Was ik wel een beetje huiverig, omdat ik zoiets had van, ik weet niet waar het naartoe gaat allemaal. Maar ik had ook zoiets van, eigenlijk wel relaxed dat ik gewoon even dat niet hoef te doen.
Ja.
En na een tijdje kwam ook wel het besef van, nou ja, als dit het dan helemaal is, dan heb ik ook wel echt genoeg gedaan om om niet de hele tijd te denken van, oh, wat jammer dat we niet nog...
Okay.
Of niet nog dat hebben gedaan.
Dus als je dood was gegaan, was het goed geweest. Behalve lullig voor je vriendinnen, voor je vrouw en je kinderen.
Ja, zeg maar, ja precies. Op maar persoonlijk gratificatieniveau. Ja,
jouw groei was eigenlijk voldoende.
Ja, precies.
Dus je hoeft eigenlijk niet meer te groeien nu? Op artistiek niveau? Alleen nog op menselijk niveau?
Nee, juist wel, want ik leef nog.
En, dat, en als je leeft, moet je artistiek groeien?
Eigenlijk wel, ja.
Ja? Want anders vind je het leven niet waard.
Nou, nee, ik weet het niet.
Jouw vrouw maar, en jouw kinderen is niet genoeg.
Nee, maar artistiek hebben we het nu over.
Ja, ja.
Ja, nee, maar ik ervaar het zo. Ik maak graag dingen en dat zijn dan... Dat kunnen hele verschillende dingen zijn. Dus een podcast of een boek of een plaat. En dat komt altijd vanuit een enthousiasme over een idee. En dat idee is nooit twee keer hetzelfde. Ja. Ik denk nooit, oh ja, ik ga dat precies nog een keer doen.
Hm. En is dat, ik probeer het een beetje bij het onderwerp te houden, terwijl het niet mijn verantwoordelijkheid is. maar heb je dat in het vaderschap ook wel eens? Dat je goede en slechte momenten hebt afgewisseld? Zeg je ook wel sorry bijvoorbeeld?
Ja. Ja, ik...
Of word je er scheidsziek van om steeds over je vaderschap te praten? Nee, heb je eigenlijk een beetje een hekel aan deze podcast gekregen inmiddels?
Nee, helemaal niet. Nee, een van de redenen waarom ik deze podcast ben gaan doen is omdat het zo'n dankbaar onderwerp is.
Hm.
Omdat mensen kunnen er niet over liegen. Ook al willen ze, willen ze dat. Je spreekt toch altijd heel oprecht daarover.
Ja. Maar heb je wel sorry gezegd tegen je kinderen?
Ja.
Vind je dat makkelijk?
Nou, ik probeer wel om daar spaarzaam mee om te gaan. Mm. Omdat ik het idee heb dat je een bepaalde verhouding met elkaar in stand moet houden. Mm. Maar soms ben ik ook gewoon verkeerd. En dan vind ik het ook wel belangrijk om dat aan te kunnen geven.
Mm. Je klinkt wel een beetje traditioneel. In de zin van dat er ouder... Je maakt ook volgens mij gebaar met je hand.
Ik deed net dit, ja.
Dat je erboven staat.
Ja. Nou, ja, maar hoe is dat voor jou dan? Had je bijvoorbeeld nagedacht over wat voor vader je zou moeten zijn? Of hoe je in de opvoeding zou gaan staan?
Nee, totaal niet. Ik ben er gewoon ingerold en gewoon met vallen en opstaan geleerd. En dat komt omdat ik zelf ook geen actieve vader... Ik heb wel een vader natuurlijk, anders was ik niet geboren.
Ja.
Of niet gemaakt. Maar ik heb mijn vader niet meegemaakt in mijn jeugd.
Nee.
Dus dan is het heel lastig om, als je geen voorbeeld hebt gehad...
Ja.
Om te denken, hoe gedraagt een vader zich? Dus ik had wel de moeder van mijn kinderen is een beetje laissez-faire. Die is wat makkelijker.
Ja.
Zo van, nou ja, joh, die kinderen hebben 18 jaar of 20 jaar de tijd om alles te leren.
Ja.
En ik was dan zeg maar de tegenpool. Ik vond dat ze gewoon na 3 keer moesten luisteren.
Oh, luisteren?
Ja, gewoon als je 3 keer iets zegt, dan moet het wel klaar zijn.
Ja.
Maar dat is niet zo.
Nee, ik weet het.
Ja, ik moet eerlijk zeggen dat zij toch gelijk had. Mijn moeder had toch gelijk. Je moet het gewoon loslaten en een beetje vertrouwen houden. En dan gaat het af en toe wel eens een jaartje of zelfs nog langer mis. Maar uiteindelijk komt het wel goed. Of niet. En daar heb je eigenlijk ook niet zoveel invloed op.
Nee.
Want ouders die overschatten hun invloed wel eens, denk ik.
Ja, nee, dat denk ik ook.
Dus het enige wat je een beetje kan doen is zorgen dat ze geen trauma's oplopen. En liefde geven. En ze een beetje stimuleren.
Ja.
En een beetje stimuleren. Daar zit ook soms bij dat je streng bent. Of een beetje strikt kan zijn. Maar meer... Ik vind de invloed eigenlijk best wel laag. Van een ouder.
Ja?
Ja. Bij mij ook. Bij mezelf en bij ik als vader heb eigenlijk weinig invloed gehad. En mijn ouders hebben ook best wel weinig invloed op mij gehad. Gewoon helemaal mijn eigen kant kiezen. Je moet gewoon... Je stront moet weggehaald worden in het begin.
Ja.
Je moet vreten krijgen en slapen en veiligheid en dit zit. En later doe je spelletjes en dit weet ik dat.
Maar. Ja, maar ja, dat is ook heel gek inderdaad. Dat
wat?
Je, nou ja, dat je opgroeit in een... wat voor huishouden dan ook. En in eerste instantie aan elkaar verbonden bent. En dan eigenlijk later pas... je bijvoorbeeld realiseert dat je als individu eigenlijk daar helemaal niet zoveel mee te maken hebt.
Nee. Nee, ik vind het ook altijd raar als mensen bijvoorbeeld al generaties lang hetzelfde beroep uitoefenen.
Ja.
Dus ik zou het ook eng vinden als jouw zoon ook muzikant zou worden. Het gebeurt wel eens, omdat het natuurlijk met de paplepel wordt ingegoten. En toch vind ik het eng. Ik vind gewoon dat je iets anders moet gaan doen dan je ouders.
Ja, maar ik vind het ergens ook heel logisch dat je... Als je nog klein bent, dan zie je dat veel van je ouders. Ja. En dan heb je daar ook een interesse voor. Maar dat het juist daarna ook weer een beetje verdwijnt. En dat je je eigen ding vindt.
Tuurlijk, je kan ook talent geërfd hebben. Dus als jij bijvoorbeeld muzikaal bent en je kind is dat ook.
Ja.
Is het niet zo gek dat hij ook met muziek bezig is. Maar ik heb wel eens meegemaakt met een schilderbedrijf uit Volendam. En die waren al 4 generaties aan het schilderen.
Ja.
En dan niet kunstschilderen, maar gewoon wanden en plafonds. En dan denk ik echt, dat vind ik raar. Waarom is er niet een keer een kind wat zegt... ik ga iets heel anders doen. Ik ga auto's pimpen of ik word pooier of ik word...
Slager.
Slager, ja. Of advocaat. Vind ik heel raar. Dat vind ik eng.
Ja. Ja, dat snap ik. En heb je dan nog wel... Had je dan wel... Nee, maar dus ook niet echt wensen of zo voor wat ze moesten gaan doen later...
Jawel, dat wel. Ik had wel wensen. Ik spreek mezelf tegen. Vroeger had ik dat wel toen ze eenmaal. Ik had 2 jongens. Ik heb 2 jongens. En ik wilde wel heel snel dat ze goed konden vechten. En dat ze heel agressief zouden worden.
Waarom?
Dat vond ik mooi. Maar dat is helemaal niet gelukt.
Ja, maar vind je dat dan mooi als individu of als vader?
Poeh, dat is een ingewikkelde vraag. Ja. Is toch hetzelfde of niet?
Individu nee, zeker niet. Zeg maar, vind je het
leuk? Misschien meer als individu.
Ja, precies.
Als vader misschien achteraf was dat niet zo slim. Maar ik ging ze bijvoorbeeld echt leren van... als je klem komt te zitten bij jongens...
Ja.
als ze 3 waren, waar ze dan iemand moesten raken om los te komen.
Ja.
En zei je moeder, dat hoeven ze toch helemaal niet nu al te weten. Zeg ik, nou, je weet maar nooit.
Maar, en hebben ze er iets aan gehad?
Nee, ze waren niet agressief en kwamen ook eigenlijk zelden in problemen. Want het is ook vaak zo, als je zelf niet zo agressief bent...
Ja.
dan roep je het ook niet zo snel op.
Nee.
Dus dat is eigenlijk misschien nog wel een betere methode... om te gaan met de dreigingen. Maar het is meer gewoon van, je wil je kinderen beschermen. Ik heb gelukkig geen dochters, dan zou ik helemaal gek worden... als die uitgaan.
Ja.
Dan zou ik echt denken, zou ik ook misschien toch buiten staan wachten, stiekem.
Ja.
Om te kijken hoe ik ze kan beschermen.
En gelukkig zijn de clubs...
Ja. Maar je hebt 2 dochters.
Ja.
Begrijp je wat ik bedoel? Dat je daar nog...
Nee, zeker.
...banger voor kan zijn.
Ja, maar ik heb dat wel voorlopig gearchiveerd, die angsten.
Terecht.
Ja, de eerste keer dat mijn vrouw zwanger was, toen was zij 3 maanden zwanger of zo. Toen werd ik midden in de nacht wakker en toen dacht ik, wat als ons kind straks gepest wordt op de middelbare school, wat ga ik dan doen? En toen was ik daar een beetje over uitgepiekerd.
Ja.
En toen dacht ik, wat als hij degene is die het pesten doet?
Ja.
En toen heb ik daar ook nog een uur over wakker gelegen. Ja. En toen werd ik de volgende dag wakker. En toen dacht ik, het heeft geen zin om, om hier nu al mee bezig te zijn. Laten we gewoon eerst naar
Maar wat zou je doen als iemand jouw kind wat aandoet?
Ja, toch gewoon met een met een breekijzer
ertoe.
Ja, tuurlijk.
Want mensen doen altijd een beetje laatdunkend over bijvoorbeeld Marokkanen die heel fel zijn.
Ja.
Maar ik ben nog erger.
Ja.
Ik zou echt mensen tot in de 3de generatie terugpakken. Dus ja, tot aan hun oma.
Ja, nou ja, maar ik bedoel, dat is toch ook... Ik kan me wel voorstellen dat het iemand op een gegeven moment zegt... we kunnen dit beter niet doen, want hier komt nog meer gezeik van. En dat ze dan op een gegeven moment die bijl uit je handen halen. Maar je de
reflex is toch wel.
Ja.
Maar dat is toch mooi dat dat zo is. Dus ondanks onze beheersing. Jij komt op mij over als een hele beheerste man.
Ja.
Een hele genuanceerde, gegroeide volwassen kerel.
Ja,
maar als iemand wat aan je kinderen doet... sta je ook gewoon fucking met die bel te zwaaien.
Ja.
Dat is toch prachtig?
Zeker.
Dat is wat kinderen dus doen.
Ja, nee, absoluut. Het is een directe terugkeer naar oerinstinct op alle fronten.
Precies. Ja, precies. Ja, ik vind het wel mooi.
Ja, zeker. Dat vind ik ook.
Hm.
Maar toen je kinderen kreeg... Toen was je al heel lang bezig ook als kinderprogrammamaker, toch?
Nee, allemaal precies tegelijk.
Echt?
Dus tijdens de zwangerschap ben ik begonnen met Rembo en Rembo. Dus ik kreeg daar heel veel stress van.
Ja.
En dan thuis had ik een vrouw die een moeilijke zwangerschap had.
Ja.
En het was echt de hel gewoon, alles bij elkaar.
Maar en hoe was je daar op gekomen dan?
Waarop?
Op Rembo en Rembo.
Uit verveling.
Ja.
Ik had kunstacademie gedaan, daar vond ik dan een beetje te veel navelstaarderig. Ja. En toen ben ik gewoon thuis gaan kijken zonder opleiding. Van wat gebeurt er als je niks meer doet? Ja. Nou, ik vond het eigenlijk perfect.
Ja.
Ik heb dat nu nog steeds eigenlijk. Maar toen vond ik dat heel interessant. Gewoon kijken wat gebeurt er als je niet gelijk werk gaat zoeken. Of en je gaat gewoon elke dag opstaan. Nou, ik werd daar niet depressief van.
Nee.
Ik vond het eigenlijk wel mooi.
Ja.
Maar mijn moeder was bang dat ik of in de criminaliteit terecht zou komen. Of aan de drugs. Dus die had het er lumineus in de idee, ik weet ook niet waarom, om een videocamera te kopen.
Ja.
Ze zei voor zichzelf, voor de vakanties. En ik mocht daar filmpjes mee maken. Ik zeg, ja, maar ik heb nooit aangegeven dat ik filmer wil worden. Dus ja. Wat moet ik met dat videocamera?
Je hebt helemaal niks met video art.
Nee. Dus toen had ik dat ding staan. En toen op een gegeven moment, ja, na een maand of zo, dacht ik, ja, toch eens kijken hoe dat werkt. En toen vond ik het eigenlijk wel grappig. Het is eigenlijk net zo makkelijk als dat je nu een selfie of een vlogachtig dingetje maakt op je telefoon. Dus zo was ik gewoon aan het experimenteren thuis. Wel met een beetje humorachtige dingen. En toen deed ik dat gewoon steeds meer. En toen kwam de andere Rembo erbij.
Ja.
Toen zijn we dat samen gaan doen. En per toeval zijn we bij de VPRO terechtgekomen.
Maar en dat was ook niet bedoeld als kinderprogramma?
Nee, helemaal niet.
Gewoon sketches?
Ja, we hebben gewoon kinderachtige humor, denk ik.
Maar en hoe. Maar je hebt het wel omarmd, het kindervermaak. Tenminste, kindervermaak, dat klinkt dan weer laatdunkend.
Ja, maar ik had zelf kinderen.
Ja, precies.
Dus dan gaat je belevingswereld ook om. Dus op een gegeven moment, toen ik zelf kinderen had, toen kreeg ik ook een grote verantwoordelijkheidsgevoel. Bij sommige sketches dacht ik, dit is te grof of te cynisch.
Ja.
En dan vond de andere Rembo, die toen nog geen kinderen had, die vond dat ik een watje was en dat ik te burgerlijk aan het worden was. En zei ik, ja, maar jij snapt niet. Ik vind het een beetje sneu als je hele grove dingen gaat maken, terwijl je weet eigenlijk dat er 5 tot 10 of ook wel wat ouderen naar kijken.
Ja.
Maar de basis of de oorspronkelijke doelgroep zijn jonge kinderen.
Ja.
Dan vind ik het een beetje quasi stoer om dan hele heftige dingen te gaan maken. Dus ik was daar soms wel iets alerter op.
Ja.
En naarmate mijn kinderen ouder werden, verdween dat ook weer.
Ja, ja.
Toen dacht ik, ja, ik heb niks meer met die kleine kinderen.
Ja, ik ben ze ook niks verplicht.
Nee, achteraf misschien niet helemaal didactisch om dat zo te laten zien. Aan de andere kant zijn kinderen ook niet van marsepein.
Nee.
En daar ben ik nog steeds van overtuigd.
Nee, ja, dat denk ik ook.
Kinderen kunnen best wel wat hebben.
Ja, maar wat de wereld is wat dat betreft ook helemaal veranderd.
Ja.
Want ik ben het helemaal met je eens, hoor. Ik denk heel veel mensen met jou ook, ons. Maar aan de andere kant lijkt het ook niet meer te kunnen.
Nee.
Want de kans dat er dan een keer toch iets gebeurt met een kind. Dat
hij gekwetst is.
Ja, niet per se gekwetst, maar dat het toch gewoon op een vervelende manier uitpakt. Dat weegt dan toch zwaarder dan.
Dan het plezier of de.
Ja, precies.
Ja. Ja. Nou, de baas destijds van Villa Achterwerk, waar Theo en Thea toen waren, en Rembo en nog allemaal andere opmerkelijke kinderprogramma's.
Ja.
Die had, vond ik, een hele goede liberale instelling. Die zei: TV moet een afspiegeling zijn voor van alles.
Ja.
Van de wereld.
Zeker.
En kinderen, dus het mag hele poëtische, sprookjesachtige, romantische, fijne, zachte dingen zijn. Maar het mag ook harde, grove, banale, lelijke dingen.
Ja.
Dat is namelijk wat de wereld is.
Ja.
En ik ben het daar nog steeds helemaal mee eens. Ik had ook bijvoorbeeld met mijn eigen moeder altijd discussies daarover. Ook in de opvoeding van de kinderen. Die wilde eigenlijk mijn kinderen altijd het ideale geven. Dat doen heel veel opa's en oma's.
Ja.
Altijd kinderen verwennen.
Ja.
Op hun manier. Bijvoorbeeld door naar de McDonald's te gaan.
Ja.
Ik ben daar zwaar tegen.
Tegen McDonald's? Of tegen verwennen aan zich?
Allebei.
Okay.
Ja, allebei. En, maar dan zei ze altijd, ja, maar nu zijn ze nog zo jong en lief en schattig. En later krijgen ze nog genoeg gezeik over zich heen. Dan zeg ik, ja, maar dat is dus helemaal verkeerd. Dus je bouwt eigenlijk een cocon om die kinderen. Tot ze, weet ik veel, 8 zijn of 9. En dan, als ze dan ineens in de buitenwereld komen, dan worden ze ineens wel uitgescholden, gepest, niet meer gewenst, niet aangenomen.
Ja.
Kunnen ze de vriendin niet krijgen die ze willen. Snap je? Dat is gewoon fout.
Ze moeten die afwijzing meteen krijgen.
Je moet meteen afwijzen, die baby.
In de luier, zag ik al.
Meteen. Gewoon terug in die baarmoeder, jij.
Nee.
Nee, we willen je niet.
Je staat niet op de lijst.
Want baby's zijn echt niet zo knap in het begin, toch? Als ze er net uitkomen.
Niet altijd.
Nee, dat is ook niet leuk voor kinderen. Dat ze altijd worden, oh, dat lijkt je op je moeder. Oh, dat lijkt je op je vader. Ze hebben ook nog zelf, het is namelijk een plantje.
Ja.
En het is gekruist, maar er komen ook nog een soort nieuwe vruchtjes.
Ja.
Of blaadjes aan.
Ja.
En die niet van jou zijn.
Nee.
En ook niet van je vrouw.
Ja, precies.
Ze zijn ook nog uniek. Ook nog. Het is ongelooflijk.
Maar heb je dat ook met jouw zoon dan?
Dat ze, ja, zeker.
Ja.
Ik heb twee zonen. En die zijn allebei, leken ze heel erg op elkaar, maar ze ook kort achter elkaar geboren waren.
Ja.
Dus ze zaten ook nog in de kinderwagen voor elkaar.
Ja.
Dat is makkelijker dan als je een hele brede kinderwagen hebt. En ze werden vaak als tweeling gezien. Want ze schoren ook hun kop kort. En leken gewoon twee kleine hooligantjes. En in het begin leken ze heel sterk op elkaar.
Ja.
En toen in de puberteit gingen ze helemaal uit elkaar.
Ja.
En daarna ging het wel weer iets beter. Maar in de puberteit was het echt wel knok, hoor. Dat kan je ook nog krijgen. Met die kinderen.
Ja.
Dat wordt een hel, jongen.
Ja,
als
nee.
Ze in de puberteit komen.
Ja, nee, ze zijn nu ook al wel. Nou, nee, ze gaan wel goed met elkaar, maar het is ook wel.
Ja, oké. Okay. Maar dit is nog speels. Maar ja, dadelijk kan het echt kwaadaardig worden, hè?
Ja.
In de puberteit. Dan kunnen ze elkaar niet zien of luchten. Als je heel anders over dingen gaat denken. De ene werd heel links. En de andere werd misschien als reactie erop meer VVD-achtig. In alles. En die mensen, ja, die konden elkaar niet meer zien of luchten.
Maar en had je dan nog steeds wel dat je jezelf daarin in zag ook?
Nee.
Ik
heb heel snel losgelaten.
Ja, maar wanneer houdt dat op? Dat komt ook op een gegeven moment weer terug, lijkt me.
Ja, dat klopt. Klopt. Ja, door de keuzes die ze maken.
Ja.
Kinderen maken natuurlijk op jonge leeftijd nog niet zoveel eigen keuzes. Je bepaalt. Je kan ze wel een beetje vragen, vind je dit leuk, deze broek?
Ja.
Maar het is heel beperkt waar ze zelf kiezen. Maar als ze wat ouder worden, zeg maar een einde middelbare school.
Ja.
Dan beginnen ze echt dingen zelf te kiezen. En dan kunnen ze richtingen opgaan. Waar je denkt, is dit een kind van mij? Mijn oudste zoon die is helemaal boeddhist geworden. Die heeft in kloosters gezeten.
Ja.
Daar ben ik ook wel eens geweest. Dat ik dacht, die mensen zijn knettergek.
Maar in Nederland of dan?
Nee, in Frankrijk.
Oké. Okay.
Bij Thich Nhat Hanh. Dat is een soort, ik dacht een Vietnamese spiritueel leider. Die ging helemaal de spirituele kant op.
Ja.
En ik heb daar veel moeite mee.
Waarom?
Omdat ik het vaag vind. Ik ben heel aards.
Ja.
Ik geloof heel erg in de natuur. En niet in spiritueel. Dat vind ik vaak heel vaag worden. Toen jij net over persoonlijke groei begon. een beetje hekel aan je. Nee, niet hekel aan je. Maar ik begin dan wel te denken. Wat lult die gast nou, persoonlijke groei? Wat voor persoonlijke groei? Je hebt wat meer emoties meegemaakt.
Ja.
Maar je bent dan niet completer daardoor?
Maar dat zeg ik toch ook niet?
Nou, wat is groei? Dat je groter bent.
Ja, dat je niet hetzelfde bent gebleven. Dat je geleerd hebt van alle dingen die er gebeurd zijn. Goed schiks dan wel kwaad schiks.
Ja, dat snap ik. Maar dat betekent dat je dus een steeds beter mens wordt.
En nee, een steeds anders mens.
Anders mens.
Ander mens.
Want anders wordt het saai.
Nou ja, zou je, stel ze zeggen, we doen er nu een punaise in. En verder gebeurt er niks meer. Vind je dat geen beangstigende gedachte? Ben je perfect nu?
Nee, zeker niet. Maar ik ben ook helemaal niet verbeterd.
Helemaal niet?
Nee. Nee, totaal niet.
Nee?
Nee.
Maar als je geen kinderen had gehad bijvoorbeeld,
ja?
Was je dan een ander persoon geweest? Of was je dan ook precies zo geweest?
Ja, dat kan ik niet zeggen. Want ik heb kinderen.
Ja.
Maar dat weet ik dan toch niet? Dan moet ik toch eerst dan terug in de tijd en dan geen kinderen nemen. En dan weer hier zitten. En dan zeggen, ja, ik ben wel anders geworden.
Ja, dat
kan je toch niet vergelijken?
Dat wil ik horen inderdaad.
Nee, tuurlijk. Als je niks meemaakt.
Ja.
Dan ben je misschien iets anders dan dat je meer meemaakt. Maar ik geloof niet echt in persoonlijke groei eigenlijk. Want wat voor nut heeft dat persoonlijke groei? Je moet gewoon voortplanten en voor de rest die bek houden.
Is dat zo?
Dat is de enige reden dat we hier zijn.
Okay, dat is waar.
De rest is allemaal bullshit.
Ja, nee, dat is ook zo. Maar dat is wel een uitgezoomde destillatie van de meaning of life.
Wat ik zeg?
Ja.
Nee, dat is de kern.
Ja, nee, precies. Maar dat is wel... ja, hoe zeg, ja, dat is de kern. Maar in het dagelijks leven betekent voortplanten ook verliefd worden op iemand. En emoties die daarbij komen kijken. En het leven van die andere, wat zich in jouw leven perst. En alle andere dingen die daarbij komen kijken.
Zeker.
Dus het is...
Daardoor groei je. Maar met als gevolg...
Nou, maar het leven is wel complexer als je kijkt naar de... als je inzoomt op wat er gebeurt na die bevruchting, bedoel ik.
Ja, maar ook weer niet. Want als het... op het eind is het ook weer niks anders dan leven maken en doodgaan.
Ja, je gaat in je eentje dood en dan is het afgelopen. Ja. Ja.
En dat vind ik... Ik vind dat niet zo erg. Dus ik denk dat mensen die daar heel veel waarde proberen aan toe te hechten... Dat mag. Het is een vrije wereld. Tot op zekere hoogte. Maar dat hoeft niet per se. Dus die culturele waarde... Tegenwoordig wordt er heel vaak gezegd... zullen we herinneringen maken in plaats van zullen we ergens naartoe gaan.
Ja, maar dan bedoelen ze gewoon zullen we samen LSD nemen.
Ja. Ja. Dus gewoon een emotioneel iets samen beleven. En dat noemen ze dan herinnering. Dat doe je ook eigenlijk om je leven, om de leegheid van je leven tegen te gaan. Maar de zinloosheid en de totale onrecht wat erin is. Dat is nou eenmaal zo. Daar moet je gewoon mee dealen.
En sta je een beetje open vandaag?
Toen ik hier naartoe kwam niet, maar inmiddels wel. Je bent een hele zachte gast.
Ja?
Ja. Terug naar het vaderschap weer?
Ja, sorry.
Want ik vind dat anders... Ja. Ik denk, ja, waar zitten we hier over te lullen?
Nee, oké, okay, maar wil je het hebben over je zoon?
Ja, welke? De oudste of de jongste?
Nou, die je verloren bent.
Ja, ik heb inderdaad een zoon verloren.
Ja.
In een maand of acht. Hoeveel is het nu? September, ja, acht, negen maanden geleden.
Ja.
Die is overleden aan leukemie.
Ja.
En dat is ook vaderschap dus.
Ja, nee, dat begrijp ik.
Dat vond ik vroeger al het meest kloterige kantje aan vaderschap.
Ja.
Is dat het je kwetsbaar maakt.
Ja.
Want ik bedoel, voor de rest ben ik redelijk onkwetsbaar, voor mijn gevoel.
Ja.
Mensen kunnen mij niet snel pakken.
Nee.
Maar als je kinderen iets overkomt...
Ja.
Kijk, als jouw kind iets aandoet, kan je hem nog met een bel door midden klieven.
Ja.
Maar leukemie, wie pak je dan?
Ja.
Dat is lastig.
Ik weet het.
Dus, het is me wel gek genoeg meegevallen. Ik dacht dat ik... Je hoort altijd dat je helemaal naar de tyfus gaat daarna.
Ja.
Maar dat is niet zo.
Nee?
Nee.
Maar, en je hebt ook niet het idee dat het nog komt misschien?
Ja, dat weet je nooit.
Nee, oké. Okay,
dat weet je nooit. Dat zeiden mensen wel vaker tegen mij als ik iets... Ik heb wel meerdere aparte dingen meegemaakt.
Ja.
Dat zeiden van, ja, maar jij stopt dat wel weg. Dat komt later nog eens. Nou, oké, dat kan. Nee, dat weet je natuurlijk nooit.
Nee.
Het kan nog zijn dat ik een keer helemaal instort. En dan enorm veel verdriet krijg daarvan.
Ja. Want hij was al wel... Hoe oud was je zoon?
Hij is 33 geworden.
Ja, dus ook wel redelijk op weg in zijn eigen leven al.
Zeker, ja. Ja, ik denk dat het misschien anders is als je een kind van... weet ik, van 10 of 8 of 7 of 12.
Ja.
Dat het nog heftiger is.
Ja.
33 heb je natuurlijk al een leven gehad.
Ja.
En bij troostige gedachten... Een beetje dat ik vind dat je niet het recht hebt om oud te worden.
Dus nee.
Het is nou eenmaal zo. Het is oneerlijk.
Ja, nee, het gaat zoals
het is
gaat.
Onaardig en het is vreselijk en vreed. Maar jij kan dadelijk ook ineens een hersenbloeding krijgen. Of,
nee, een jongen die ik kende, de beste vriend van mijn zwager... die had ook een paar jaar geleden een hele agressieve vorm van kanker gekregen... En toen, eigenlijk de hele tijd tijdens dat bezig was... Kwam het op mij over alsof het een soort strijd was.
Ja.
En pas toen hij op een gegeven moment toch overleden was... realiseerde ik me dat het altijd zo ging eindigen.
Ja, dat je dat al wist.
Nou, je had het op een bepaalde manier kunnen weten. Maar je ziet dat pas als het toch gebeurd is. Ja.
Ja, nou, dat heb ik niet.
Nee?
Ik zag dat al aankomen.
Echt?
Ja.
En waarom dan?
Ja, dat heeft met voorgeschiedenis te maken van mijn zoon. Was een gevoelig raspaardje.
Ja.
Ik heb 2 zoons. De een heeft nooit wat. De ander had heel veel.
Ja.
Doe. Ook mentaal, maar ook fysiek.
Ja.
En het verbaasde mij niet dat hij zoiets kreeg.
Oh, maar ja?
Nee.
Maar dat klinkt dan ergens ook wel weer... Nou ja, ik wil niet spiritueel zeggen, maar... Ja, maar wel... Als je iets gevoelsmatig zo oppikt. Dat het altijd zo had moeten zijn.
Oh nee, dat bedoel ik. Nou, ja, zo zou je het ook kunnen omschrijven. Ik zie het meer gewoon als je 2 plantjes hebt.
Ja.
En de ene plantje is wat gevoeliger voor schimmels of voor wind of voor te veel water. Ja. En de andere plantje lijkt nergens last van te hebben.
Ja.
Dus dan hoef je toch niet gelijk te zeggen, ja, zo is het bedoeld.
Nee.
Dat het plantje doodgaat. Alleen de kans dat het plantje een keer eerder komt te overlijden dan dat sterke plantje, is groot.
Ja.
Zo zie ik het meer. Ik kijk gewoon heel erg naar de natuur.
Ja.
Nou goed, nou klinkt dit wel heel hard, want ik heb natuurlijk ook heel veel verdriet ervan gehad en pijn. Maar bij mij zet dat zich om in agressie. Dus ik was ook in die tijd dat constateerde, diagnose stelde, plus het feit dat ze allemaal dingen proberen die steeds niet lukken. Dat is eigenlijk hoe ze met kanker omgaan. Ze proberen maar iets.
Ja.
Ze zijn hele lieve artsen ook en goede artsen.
Nee, maar dat is inderdaad wat
jij meemaakt ook.
Ja.
Ze proberen iets. Dus toen had ik wel steeds iets en helemaal geen agressie naar die doktoren. Want ik vond dat die het perfect deden.
Ja.
Maar wel gewoon tegen het gegeven. Dat ik wel dacht, andere mensen zouden misschien gaan zitten snikken. Ik ben wel erg agressief de laatste tijd. Dus ik zei wel eens op straat, ook als ik een dingetje had, dat iemand een opmerking maakte, zei ik, ik zou nou niet tegen mij iets zeggen, want ik denk echt dat ik je hoofd ga verbrijzelen op de stoep nu.
Ja.
Maar gewoon rustig. Maar dan zagen ze wel mijn kop dat het wel menens was.
Ja.
En dat is ook een manier van verwerken, hè?
Ja, nee, het moet op een bepaalde manier naar buiten.
Ja, precies, het moet. Ja, nou ja, of naar binnen en dan word je heel erg down en depressief.
Ja.
En dat ik heb zo'n sterk overlevingsmechanisme dat dat niet gaat gebeuren.
Nee. Maar en was het is het een lange ziekbed geweest?
Nou, ik vond het wel vrij lang, 8 maanden. Maar je hoort ook wel eens dat mensen jarenlang tegen de kanker knokken. En dat het ook wel eens goed lijkt te gaan. En dat het dan het leven weer een beetje oppakt.
Ja.
En dat het dan na 1 jaar of 2 jaar weer terugkomt. En dat hoor je ook wel eens.
Ja, precies.
Dus ik vond het ook wel op een gegeven moment lang duren.
Ja.
Ik dacht van wat voor een. En het mooie was ook bij hem, hij had ook die overlevingsdrang.
Ja.
Ondanks dat het hele slechte vooruitzichten had.
Ja.
Dat hij, ik weet nog wel, op het eind, dan vroeg hij toch nog aan die arts, kan ik dan nog 2 dagen lang dat medicijn krijgen? Misschien dat ik dan nog 2 dagen langer kan leven. En dan was die arts weg en zei ik, maar waarom wil je eigenlijk 2 dagen langer leven?
Ja.
Want je scheidt eigenlijk je hele ziekenhuisbed onder.
Ja.
En je sterft van de pijn. Dus wat is dat van kwaliteit van leven?
Ja.
Ik was al lang zelf een einde eraan gemaakt. Maar blijkbaar zit er iets in het menselijk lichaam wat niet dood wil.
Ja.
En dat is ook heel mooi.
Ja, zeker. Maar dat staat toch ook een beetje haaks op dat besef dat we allemaal doodgaan op een gegeven moment.
Ja, het is vechten tegen de bierkaai.
Ja.
Daarom vroeg ik je net, waar komt dat vandaan? Jouw drijf.
Ja.
Nou, jij zegt dat het komt uit dat je iets verzint en dat je dan iets dat wil maken.
Nee, ik denk dat je uiteindelijk gewoon ten volste wil leven.
Ja.
Zo lang mogelijk en zoveel mogelijk.
Ja.
En dat heeft daar ook mee te maken.
Ja, precies. Ja. Bij mij is het zelfs nog sterker. Bij mij zit er altijd een soort, maar niet een negatieve, destructieve, maar een positieve agressie onder.
Ja.
Ik denk, eigenlijk ben ik een beetje boos op het feit dat het leven zo loopt zoals het is, of zoals het bedacht is door iemand.
Ja.
Of de natuur, of de schepper, of wie dan ook.
Ja.
En dat je dan, je groeit je hele leven lang en dan heb je alle kennis, dan snap je het, en dan word je oud en versleten en dan ga je dood.
Ja.
Fucking onredelijk.
Ja, het einde staat eigenlijk haaks
op alles wat je dan doet.
Ja.
Je krijgt steeds meer begrip als het goed is.
Ja.
Dus die daar krijg ik woede over.
Ja.
En die woede zorgt ervoor dat ik elke dag op kan staan en zin heb om iets te doen.
Ja. Ja, nou ja, dat begrijp ik dan ook wel weer.
Ja, stel je voor. Je ergens geen begrip voor ze hebben. Heb je wel eens ergens geen begrip voor?
Heb ik het weer gedaan. Ja, tuurlijk. Hey, ik heb een cadeautje voor je.
Ja.
Omdat ik het zo leuk vond dat je langs wilde komen om met mij te praten.
Oké. Is het je boek?
Ja, ook.
Het is een mapje. Een tekeningetje. Of een gedichtje. Een fotootje. Wat is dit dan? Oh, leuk. Ja, dat vind ik heel leuk. Ik krijg een voucher.
Een voucher? Een Fouché.
Een Fouché voor een concert naar keuze. Leuk. Ik zag hem laatst. Hij had ook een beetje een periode dat hij even van Instagram was, hè?
Ja, hij had even vrijgenomen. Ja, goed.
Leuk. Wat ziet hij er hier? Wanneer is dit genomen, deze foto?
Ja, hij is al een tijdje terug.
Ja. Jij hebt ook een jong kopie.
Ja, hier had ik nog maar één kind, volgens mij.
Ja, maar goed, je hebt nog steeds wel iets jeugdigs. Maar je gaat natuurlijk toch ga je het zien.
Uiteindelijk... de penis van vader tijd blijft niemand bespaard.
Het is wel een rip. Nou, superleuk. En het is wel een rip uit je lijf ook, toch, kinderen?
Ik denk het wel, ja.
Zouden er ook mensen kijken of luisteren naar deze podcast die bijvoorbeeld denken over het eventueel maken van een kind?
Ik krijg wel eens berichten van mensen die nog geen kinderen hebben en die er dan wel naar luisteren.
En hebben ze er wat aan? Hebben ze een...
Ik denk dat
groei?
Ze het sowieso leuk vinden.
Ja?
Anders zet je het niet op.
Ja. Ja, ik zou zeggen, doe het gewoon.
Ja, oh ja.
Spuit hem vol.
Dat zeg ik ook altijd.
Doe het gewoon. Je ziet het wel.
Want vaak als mensen komen vragen om advies...
Ja.
Dan denk ik al, je bent er al veel te veel over na.
Ja,
denk,
joh.
Zo werkt het helemaal
en
niet.
Het heeft ook geen zin om 10 jaar lang het helemaal te plannen. Want dat zie je ook wel eens van die mensen. En dan gaan ze na 10 jaar, want ze dan een carrière rennen. Ja. Zijn ze op festivals, hebben ze genoeg pilletjes genomen. En ik zeg, nu gaat... Want dat is ook raar, hè?
Ja.
Zo van, als je dan kinderen neemt, dan is je eigen tijd voorbij. Ja. Is natuurlijk in zekere zin een klein beetje, maar ook weer niet.
Nee, helemaal niet.
Slaat nergens op. Nee. Je kan gewoon je hartstikke leuk leven hebben.
Ja.
En het uitstellen, dat zegt ook, dat geeft geen zekerheid. Als je 10 jaar bij elkaar bent, van nou, ik ken jou nu zo goed, ik ga een kindje met je maken.
Ja.
Je kan best gewoon iemand op straat tegenkomen en je voelt die seksuele aantrekkingskracht. Bevrucht die vrouw.
Ja.
Wel met enige toestemming.
Ja. Ja, je kan ook wel eerst een keer pizza gaan eten samen en een glaasje rode wijn drinken.
Tuurlijk.
Maar
niet te lang wachten.
Nee, gewoon gaan.
Maak de buik vol. Het is prachtig. Ik kan iedereen aanraden.
Ja.
Zelfs al verlies je daarna een kind. Ja.
Ja.
Dat is niet leuk. Maar toch doen.
Ja, toch beter dan niet doen. Heel mooi. Dankjewel.
Oké, graag gedaan.
Vond je dit een leuke podcast? Like en subscribe.
Procent vet, Nutri-scores, waar moet je op letten in de supermarkt? Of je trekt thuis een kast open en ziet nog net wat restjes liggen. Hoe kook je zonder recept? En wat doet eten met je hersens? Ik ben terug met spliksplinternieuwe afleveringen van Overvoeding. Onbeperkt houdbaar, vanaf nu in de podcastfeed van Overroutines.
Ja, ik zorg voor mezelf en je weet ik ben er goed in. Grenzen verleggen, ja dat is mijn roeping. Ik hoor ze veel praten, maar ze zijn niet booming. Ey, kom maar praten over voeding, ja. Yeah.